Ik wil u toch meenemen vanmiddag naar Lucas. Eerst het Lucas-evangelie, hoofdstuk 9. In Lucas 9, vers 57, lezen wij: en het geschiedde op de weg als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een andere: volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heer, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover. Het gedeelte begint met te zeggen dat er geschiedde op de weg als zij reisden, dat iemand tot hem zeide: Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Waarna de eerste vraag uiteraard is: waar gaat hij dan heen? Daar wordt weliswaar niet verder over gesproken, maar dat is toch de eerste vraag. Want waar het om gaat is dat hier allerlei mensen zeggen dat zij de Heer wel willen volgen, en ze beloven dat min of meer. Maar de vraag is: waarheen dan, waar naartoe dan en wanneer dan? Het blijkt dan dat in de eerste plaats het tijdstip niet zelf gekozen kan worden, en dat ook niet zelf gekozen kan worden waarheen de weg leidt in elk geval. Want de bedoeling is dat men inderdaad de Heer volgt. En u weet waarschijnlijk hoe dat zit met gelovigen. Zij volgen de Heer, maar als ze dat doen, dan is dat zonder te weten waar ze komen zullen. Dat is het principe nou eenmaal. Dat ligt in de wereld soms wat anders, niet altijd, maar gewoonlijk wel. Maar wat we vinden als de Heer gevolgd wordt en als de stem des Heeren roept, dat is dat degenen die hem volgen inderdaad niet weten waar zij komen. Want het punt is namelijk, en dat is een heel fundamentele waarheid, het punt is namelijk dat het er niet om gaat waar wij heen gaan, het gaat erom dat wij de Heer volgen. Hij genadig is, en dat weet u waarschijnlijk beter dan ik, nou sommigen van u waarschijnlijk weten dat beter dan ik, dat ik was de prediking van een of andere Bijbelse boodschap dikwijls verband had met de keuze die een mens heeft of zou moeten maken, of hij namelijk naar de hemel wil of naar de hel. Ik zeg het maar even wat gemakkelijk, wat in het algemeen. Ik moet er nog bij zeggen dat dikwijls de prediking dan ook nog is dat de keuze niet door de mens zelf gemaakt kan worden en zelfs mag worden, omdat de Heer dat wel uitmaakt. Dat is helemaal een rare zaak, maar waar het altijd toch om gaat is: waar gaat men naartoe? Wat is de bestemming van de levensweg? Waar komt men terecht? En hoe dan ook, als het dan positief is, de prediking, dan is het toch een kwestie van keuze. Kiest men voor eeuwige zaligheid, want daar kun je inderdaad gewoon voor kiezen. Men zal wel moeten trouwens. Of men kiest inderdaad niet voor die eeuwige zaligheid en dan komt men ergens anders terecht. Hoe dat ook zij, in deze gedachte hangen sprake van twee plaatsen, twee bestemmingen. En de vraag is: bereikt men de een of bereikt men de andere? Als ik het hierover heb, moet ik altijd denken aan de boeken van Bunyan. Sommige kringen erg bekend, andere wat minder. John Bunyan, het verhaal van, hoe heet het ook weer? The Pilgrim's Progress heet dat. Hoe heet dat in het Nederlands? De Christenreis naar de Eeuwigheid. Ja, hartelijk dank. Zie je wel, sommige kringen is het bekend. Ik weet nou precies weer waar hij vandaan komt, broeder. Maar goed, u mag het boek wel even inkijken straks als u wilt. Ja, er zijn ook schitterende platen van. Die heb ik bij sommige broeders en zusters zelfs wel eens thuis zien hangen. Het was op het toilet, meen ik. Maar hoe dat ook zij. Ik moet er altijd aan denken, omdat daarin gesproken wordt inderdaad over de levensweg, waarbij men op een splitsing komt en dan zou moeten kiezen welke kant men opgaat. En de ene weg, dat is een hele brede weg en die leidt tot in het verderf. En de andere is een heel smalle weg met allerlei hindernissen en obstakels. En die komt dan toch eindelijk terecht. Ik geloof dat men dan een tekening maakt van het Nieuwe Jeruzalem, als ik het goed gezien heb. Of dat nou met de waarheid overeenstemt of niet, daar hebben we het nu niet over. Maar het gaat er maar om dat daarin de dingen toch worden voorgesteld alsof men naar een bepaalde bestemming onderweg is die men wenst te bereiken. Toch is dat niet helemaal de Bijbelse gedachtegang. Het is ook niet helemaal onjuist, maar het is ook niet helemaal de Bijbelse gedachtegang. De vraag is niet of wij kiezen voor een bepaalde eindbestemming, Want dat zal waarschijnlijk ook geen problemen opleveren. Als we moeten kiezen tussen hemel en hel, denk ik dat de meesten toch niet zoveel moeite hebben dan maar te kiezen voor de hemel. En soms begrijpt men de vraagstelling zelf niet goed en aarzelt men te kiezen. Maar als men weet wat hel voor een ding is en wat hemel voor een ding is, dan zou men toch niet zo lang erover doen om te kiezen. Maar waar het om gaat is dat we daar niets primair voor kiezen. De moeilijkheid is namelijk voor velen dat het niet gaat om die bestemming die men kiest, maar men kiest ervoor of men al of niet de Heer wenst te volgen. Waarna pas in tweede instantie van belang is waarheen hij ons leidt. De vraag is namelijk eerst of wij ons vertrouwen op hem stellen en of wij bereid zijn te gaan waar hij vindt dat wij gaan moeten. Of beter nog, of wij bereid zijn gewoon de stem van een ander te volgen in plaats van die van onszelf. Dat is het hele verhaal. Het punt is namelijk dat als we zouden kiezen moeten voor een bepaalde bestemming, dan doen we eigenlijk hetzelfde als wat de wereld ook doet. Dat is ook makkelijk voor te stellen. In de wereld is het heel gebruikelijk dat men kiest voor een bepaalde bestemming. Men wil iets bereiken en van jongs af aan moeten de kinderen al kiezen wat ze willen worden. En als ze 7 zijn, dan hebben ze die keuze moeten maken, geloof ik. Want ik zie het wat somber in altijd. Maar dan moeten ze die keuze al gemaakt hebben, want als ze dat nog niet gedaan hebben komen, zitten ze toch al in de verkeerde klas enzovoorts en kunnen ze niet meer terug en weet je veel wat. Het is allemaal heel moeilijk allemaal. We maken een planning. En daar werkt men aan. Men wenst een bepaald doel te bereiken. Wel, zo werkt het met het leven van... Zo werkt het met de eeuwigheid niet, zal ik maar zeggen. Zaligheid is niet iets wat men verdienen kan, waar men aan werken moet, waarvan men weet, eerst komt dit en dan komt dat, enzovoorts. Het is een andere zaak. Want dit alles is nog, zoals ik het nu zeg, eigen planning. Men kiest ervoor en probeert het te bereiken. En ik denk wel eens, maar misschien zie ik het verkeerd. Ik hoop dat ik het verkeerd zie, maar ik denk wel eens dat de meerderheid van diegenen die zich christenen noemen inderdaad bezig zijn op een dergelijke wijze te proberen hun eindbestemming te bereiken. Ze zijn ambitieus, ze wensen in de hemel te komen en ze hebben er van alles voor over. Maar daar gaat het niet om en onlangs die weg bereikt men dat ook niet. Waar het om gaat is dat men zijn eigen ambities laat varen en zich overgeeft aan het woord des Heren. Dat is gewoon het verhaal. Dat men zich overgeeft aan het woord wat God gesproken heeft. En het is God, of het is de Heer Jezus Christus, want zo kan het ook gezegd worden. Daar gaat het hier in Lucas 9 om. Het is de Heer namelijk zelf die ons oproept, niet om onderweg te gaan naar een bepaalde bestemming, maar om hem te volgen, want de bestemming wordt niet bepaald. Dat wil zeggen, die wordt er niet primair bij gezegd. Oh ja, zeker, er staat natuurlijk hier aan het eind van dit schriftgedeelte de uitdrukking het koninkrijk Gods. En in vers 60 stond het ook. En wij begrijpen dus hieruit dat men onderweg is naar het koninkrijk Gods. In hoofdstuk 10 vers 9, dat is bij mij nog op dezelfde bladzijde, staat het dan nog een keer. Dus men begrijpt inderdaad dat men onderweg is naar het koninkrijk Gods. Maar als je niet weet wat het is, dan zegt het natuurlijk toch nog niks. Dat blijft ook inderdaad nog vaag. En voor de goede orde zeg ik er maar bij, dat ook als we lezen over het Koninkrijk Gods, dan zullen we ons toch nog moeten afvragen, waar gaat het om? Gaat het om het Koninkrijk Gods in het algemeen, of gaat het over een geopenbaard koninkrijk, of gaat het over een verborgen koninkrijk? Kortom, zo zeker zijn die dingen dan ook nog niet. Maar de vraag is ook niet of we weten waarheen we onderweg zijn in de eerste plaats. De vraag is in de eerste plaats, weten wij wel wie wij volgen? Wiens roepstem wij volgen? Wiens woord wij geloven? Is het de stem van de goede herder? Of is het de stem van een huurling? Is het de stem van de profeet Gods? Of is het de stem van een valse profeet? Is het de stem van Christus? Of is het de stem van de antichrist? Die dingen die zijn er dan toch. En dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En verder is het zo, als we weten wie wij volgen, als we weten dat we inderdaad het woord Gods gehoorzaam zijn, dat we de stem van de goede herder volgen, en ons daaraan onderwerpen, als dat het verlangen van ons hart is bovendien, laat ik het eens zo zeggen dan, om de Heer te volgen, en als we dat inderdaad de voorrang heeft, de prioriteit heeft in ons leven, dan komt pas daarna eventueel de vraag, maar die is niet van het grootste belang, van hoe is dat? Waarheen zijn we eigenlijk onderweg? Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En als ik het u zou vragen, hoe denkt u dat de hemel eruit ziet? Dan denk ik dat u toch een beetje begint te stotteren. En in ieder geval, als u het mij zou vragen, zou ik inderdaad ook beginnen te stotteren. Van ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zozeer. Hè? Nee, nou, er staan wel bepaalde dingen over in de Bijbel, maar ik had het nou over, hoe ziet dat eruit? En ik denk niet dat iemand van ons daar echt een antwoord op kan geven, want wat we ervan weten, wat er van gezien is, werd niet gezien als een foto of als een schilderij, maar werd gezien als een visioen. Dat wil zeggen, werd gezien in een symbolische voorstelling, dus letterlijk weten wij het dan nog niet. Maar dat maakt ons ook niet zoveel uit, want ik moet u eerlijk zeggen, waar de Heer is, daar is onze schat. En waar onze schat is, daar is ons hart. En dan is mij wel verder wel goed. Waar het ook is. En hoe het er ook uitziet. Want dat is het kenmerk van een gelovige. Niet dat hij weet waarheen hij onderweg is. Niet dat hij gekozen heeft voor een bepaalde erfenis. Of een bepaalde bezitting of zo. Maar dat hij gekozen heeft voor die Heer. Die zich voor ons heeft overgegeven. En zijn stem volgen wij. Anders niks. En dat is wat hier ook staat. Het aardige is dan ook dat niet meteen gezegd wordt waar hij heen gaat. Er staat dat iemand zei, Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Er werd niet gevraagd. Een gewoon mens, ik denk een gemiddeld mens, zo heet hij, Jan met de pet, of heet, modaal heet hij tegenwoordig. Want petten worden niet meer gedragen. Maar Jan Modaal zou gevraagd hebben, maar waarheen dan wel? Waar gaat u naartoe? Maar het wordt niet gezegd. En toen in de tijd twee discipelen van Johannes de Doper, het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen, volgden, in Johannes 1 is dat, dan lopen ze achter de Heer aan, een beetje op afstand, en dan vraagt de Heer, draait de Heer vraagt zich om en zegt, wat moet je? Of zoiets, ik weet niet meer, wat zei je ook weer? Ik weet echt niet meer uit het hoofd precies. Oh, wat zoekt, ja natuurlijk, wat zoekt gij, zei hij, hè? Of wat zoekt gij? En toen zeiden zij, waar gaat gij heen? En toen zei de Heer terug, kom maar kijken, kom en zie. Dat wil zeggen, er kwam geen antwoord op de vraag waarheen hij onderweg was en wat zijn thuis was. De Heer zei gewoon, volg mij maar. Kom maar en zie. Dat wil zeggen, komen om daarna te zien. En er staat er inderdaad, en zij volgden hem en ze zagen. Heel leuk zoals het er staat. En dan weten wij nog niks, weten we nog niet hoe het eruit zag. Zij volgden, of zij kwamen en zij zagen of iets dergelijks. Hè? Dat wil zeggen, ze hebben inderdaad gezien, maar wat het dan was, staat er nog niet bij. Daar gaat het maar om. Grote voorbeeld voor de gelovigen is immers nog steeds Abraham, die door de Heer geroepen werd. En zijn geloof, het geloof wat hij had overigens, drukte zich hierin uit dat hij inderdaad onderweg ging naar een land wat de Heer hem wijzen zou. Dat was nog niet gewezen en hij staat er ook bij zonder te weten waar hij komen zou. Ik denk dat voor een gelovige ook beter te weten is dat hij niet weet. Beter is om niet te weten waar hij komen zal dan dat hij het wel weet. Daar gaat het namelijk niet om. Als hij weet waar hij komen zal, dan zou hij zelf zijn eigen weg misschien gaan, zijn eigen route nemen naar wat hem beloofd is of naar waar hij terecht moet komen. Misschien zou hij de Heer de ene kant op laten gaan, rechts vermoedelijk, en zelf zeggen, nou als ik nou hier links binnen doorgaan, dan ben ik er eerder. Dat is een makkelijke route. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat een gelovige de Heer volgt, zonder te weten waar hij komen zal. En daarom, iemand zegt tot hem, Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En dan volgt meteen de waarschuwing. Ik moet er meteen bij zeggen dat als de Heer gaat naar het koninkrijk, zoals in vers 60 en 62 en in 10 vers 9 verondersteld wordt, dan denken wij daarbij toch in de eerste plaats aan een geopenbaard koninkrijk. Ik kan u dat nou niet uitleggen, maar dat is wel degelijk de gedachte die hierachter zit. Dat blijkt ook uit het verband. Dat het gaat om dat men onderweg is naar een geopenbaard koninkrijk. En ik moet u zeggen, daar is de Heer nog steeds niet in aangekomen. Dat wil zeggen, het koninkrijk is nog steeds niet geopenbaard. Zodat de weg naar dat geopenbaarde koninkrijk toe inderdaad afgelegd wordt door de gelovigen in onze dagen. Want ook de Heer zelf, en daarmee ook alle gelovigen, zijn nog steeds onderweg naar de openbaring van Jezus Christus en daarmee ook de openbaring van zijn koninkrijk. Zodat deze gedachte over het volgen van de Heer inderdaad in de eerste plaats van toepassing is op de tijd waarin wij leven. Vandaar ook dat er niet bij staat waarin men onderweg is. Dat is niet te zeggen. Als men immers letterlijk naar het koninkrijk gaat, dan is men in ieder geval onderweg naar Jeruzalem. Het zou gezegd kunnen worden. Maar staat hier allemaal niet bij, wordt in het midden gelaten. Juist omdat het een route is die op wat een eigenaardige wijze wordt afgelegd. Namelijk het is de route van een verborgen koninkrijk in deze tegenwoordige tijd naar een geopenbaard koninkrijk in de toekomst. En over deze tegenwoordige tijd en over degene die de Heer volgen in deze tegenwoordige tijd wordt dan gezegd. door de Heer in vers 58. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, wat fundamenteel natuurlijk volkomen hetzelfde is. En er staat dan tegenover, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen, zodat die holen en die nesten inderdaad plaatsen zijn waar men zou rusten, waar men het hoofd zou neerleggen, dat betekent rusten. En er staat dan van dat de zoon des mensen dat niet heeft. En inderdaad, letterlijk was dat natuurlijk zo in de dagen van de Heer Jezus, toen, in die dagen, en in een andere zin is dat ook in onze dagen nog steeds het geval. In ieder geval geldt dat voor de gelovigen, en daar gaat het natuurlijk hier over, want het is duidelijk dat hier als voorbeeld gesteld wordt de Heer Jezus zelf, de Zoon des Mensen, en dat daaruit volgt dat als de Zoon des Mensen niet heeft waar hij het hoofd zou nederleggen, dan hebben degenen die hem volgen dat ook niet. Geen vaste woon- of verblijfplaats, geen werkelijk rustpunt, maar altijd onderweg, en daar komt de gedachte ook vandaan dat de gelovigen pelgrims zijn die Egypte verlaten hebben, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, en die door de woestijn onderweg zijn naar het beloofde land. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft dat niet. Sluit natuurlijk aan, dat zult u begrijpen, bij de bekende gedachte van de menswording van de Heere Jezus, waarbij voor hem geen plaats was in de herberg, zoals dat zo fraai heet, en zo was het natuurlijk ook. En het sluit aan bij de gedachte dat wij een heiland hebben die rijk was, maar die arm werd om ons rijk te maken. En over die Heer die mens werd in vernedering, gaat het hier. Dat wil zeggen dat hij inderdaad naar menselijke normen een zwerver was en geen rustpunt kende. En daarover wordt hier gesproken. Namelijk dat de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen, maar de vossen hebben dat wel, die hebben holen en de vogelen des hemels hebben ook nesten, hoewel die nesten van vogels dikwijls ook holen zijn, op de gelijksoortige manier. En wat vossen en vogelen des hemels zijn, dat mag niet twijfelachtig zijn, hè? Want u denkt toch zeker niet dat hier alleen maar een voorbeeld uit de natuur gegeven wordt, zo van degenen die lager zijn dan de Heer, de dieren hebben het nog beter dan de Heer zelf, want het zal duidelijk zijn dat in de letterlijke zin van de uitdrukking de Heer Jezus wel degelijk een plaats had en zelfs verschillende plaatsen waar hij het hoofd kon nederleggen. Nou ja, niet zoveel, maar in elk geval genoeg. En al misschien deed dit wel als Jacob, die had het ook niet, want die was onderweg van, nou niet van Egypte naar Canaan, maar wel zoiets in elk geval, hè. En Jacob die vond onderweg een steen en kon daar het hoofd op neerleggen. En toen zag hij de hemel geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende, of andersom, ik had het nooit onthouden, maar dat zoek ik nog eens uit, hè. En dat niet op een ladder, zoals u misschien dacht, maar, want er staat er wel een ladder, maar dat klopt niet hoor. Op een hoop stenen klom hij op. Over de stenen, op een stenen berg, een hoop stenen staat er eigenlijk, klommen de engelen op en neder. Jacob legde zijn hoofd op een rotsblok en de hemel was geopend en via de stenen was er een weg naar de hemel en op en neer, zal ik maar zeggen. Een geopende hemel, zo'n plaats heeft de Heer uiteraard ook gekend. Letterlijk. Maar waar het om gaat is dat hier overdrachtelijk gesproken wordt. De zoon des mensen vindt inderdaad in deze wereld geen rust. De wereld ontvangt hem niet. Hoewel er enkele waren die hem ontvingen. Maar ik zal natuurlijk weer eens terechtkomen in Johannes 1, vers 12 of zoiets, weet u wel, daar in de buurt. Van dat hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Was hij dan nergens welkom? Jawel, want er waren er die hem wel aangenomen hebben en aan wie hij dan ook macht gegeven heeft toen om kinderen gods te worden, later. Hetgeen ook gebeurd is. Dus letterlijk had de zoon des mensen wel een plaats om het hoofd neer te leggen, maar in het algemeen gesproken, meer overdrachtelijk gesproken, niet. Er was voor hem geen plaats in het huis, de wereld, de schepping, niet in de herberg, dat is uiteraard hetzelfde. Geen plaats in de legerplaats en hij werd inderdaad door de wereld verworpen. En dat is waar het om gaat. Zie? En als er dan gesproken wordt over vossen die holen hebben en vogels des hemels die nesten hebben, gaat het uiteraard ook niet om de letterlijke vossen en de letterlijke holen. Dat kan natuurlijk wel, maar dat heeft weinig betekenis. Want daar kun je nog wel wat meer op noemen. Maar het gaat ook juist hier om wat erachter steekt. En ook nu is het zo dat de Heer spreekt over oud-testamentische dingen. Dat is wat hij altijd doet, verwijzen naar de schriften in het Oude Testament. Wie zijn die vossen? Nou, je hebt bijvoorbeeld, ik denk dat ik het maar uit het hoofd doe, dat is makkelijker, anders kost het zoveel tijd. Maar ik zal het u noemen. Je hebt bijvoorbeeld in Richteren 15, heb je 300 vossen, ja, waar die nou in één keer vandaan komen. Maar in ieder geval Simson ving ze, 300 stuks. Dat is net zoveel als dat er in de tijd mannen overbleven die gevangen werden min of meer door Gideon. Dat weet u misschien ook, hè? Of niet? Dat was ook in Richteren trouwens. 300 mannen bij Gideon, een beeld van het gelovig overblijfsel. Degene die trouw waren aan de Heer en die dus Gideon, een type van de verlosser zelf, volgden. En die 300 die verdreven ook de vijand. Want de 3 heeft iets te maken met beloften die God gedaan heeft. En via de 3, dan wel de 300 in dat geval, worden de vijanden ook verslagen. Je weet wel, dat is dat verhaal over die kruiken met fakkels erin en die kruiken worden stuk geslagen. Een beeld van het verbreken van deze aardse tabernakel, de oude mens. En het nieuwe leven, het leven van de nieuwe mens. Vuur, geest dus, wordt openbaar. En er komt zoveel herrie bij. Leven heet het ook in het Nederlands. Leuk, hè? Lawaai, ja. Herrie. Leven. Dag, herrie. Ja. Leven werd openbaar. Want daar gaat het maar om. Door dat leven, dat opstandingsleven wat daar symbolisch werd voorgesteld, werd inderdaad de vijand op de vlucht gejaagd. 300 man deden dat, een type van het gelovig overlijfsel. Maar dat tegenover vind je in Richteren. 300 man, precies aan de andere kant van het verhaal. 300 namelijk die niet gelovig zijn, maar ongelovig. 300 die niet het koninkrijk van Christus verwachten, maar het juist bestrijden. Uiteraard. En wat er gebeurd is, is komisch. Ik vind het een pracht van een grap, eerlijk gezegd. Maar dat mag je natuurlijk niet verder vertellen, want het is een ernstige zaak. Maar er waren 300 vossen. Dat vind ik alleen al leuk, hè. Waar haalt een man zo gauw 300 vossen vandaan? Niet waar? Nou ja. Maar niettemin, dat lukte hem. En die bond die 2 aan 2 aan elkaar. Ik zie hem in gedachten al bezig. Dan zegt hij tegen die andere 298, wachten jullie even, jullie komen zo in de beurt. Heb je daar wel eens over nagedacht, hoe dat ging? Dat is toch komisch, of niet? Nou, nee, als ik me een voorstelling van maak, moet het komisch geweest zijn. Maar in ieder geval, hè? Hij deed dat. Er is veel meer humor in de Bijbel dan u denkt, hoor. Ja, zeker. En in de geschiedenis van Simson al helemaal. Maar goed, niet ieders gevoel voor humor is hetzelfde. Maar in ieder geval, die 300 vossen die werden 2 aan 2 aan elkaar gebonden. Aan de staarten, want de staart is het beeld van kracht. Van kracht die van een dier in dit geval natuurlijk, maar het is een beeld van de kracht die van iemand uitgaat. En die staarten werden aan elkaar gebonden met een fakkeltje ertussen enzovoorts. En wat er gebeurde is dat die beesten natuurlijk alle kanten op gejaagd werden en elkaar bestreden. En de ene trok de ene kant op, de andere kant op. Ik kan me dat zo mooi voorstellen. Daar moesten ze nog eens een film van maken. Ik weet zeker dat u zou lachen. Maar goed. Maar wat er gebeurt dus, is dat daardoor de hele oogst der Filistijnen naar de Filistijnen ging. Maar dan in precies de tegenovergestelde betekenis van de uitdrukking. Dat hebt u toch, hè? Het was voor de Filistijnen bestemd, maar nou ging het naar de Filistijnen. Daar komt de uitdrukking vandaan. Dus de hele oogst ging in de brand. Dat wil zeggen, aangezien de oogst de voleinding der eeuw is, en aangezien de oogst bestemd is om in de schuur samengebracht te worden, weet u wel, is die oogst dus een uitbeelding van hen die het koninkrijk zouden binnengaan. Maar wat er gebeurt is dat de oogst niet het koninkrijk binnengaat, maar verbrandt. Dat wat daar staat, wordt inderdaad vernietigd. Dat het voor de Heere bestemd zou zijn eigenlijk, want dat is natuurlijk de bedoeling van de oogst, werd in tegendeel geworpen in de poel des vuurs. Want daar komt het op neer. En hoe komt dat? Vanwege de 300 vossen, die niet de belofte Gods prediken of daaruit leven, maar in tegendeel die juist bestrijden. Want de 300 werden verdeeld in 150 en nog eens 150, in 2 groepen. Daar heb je al strijd in elk geval. En ze werden zo ook aan elkaar gebonden, zodat elk de ene vos bestreed de ander. En dat is nou eenmaal bij vossen het geval, omdat vossen in de schrift nou eenmaal een uitbeelding zijn van, letterlijk staat er, van de valse profeten. Er staat er zelfs letterlijk. Nee, niet daar, maar ergens anders staat het wel. Er staat bijvoorbeeld, laat ik dat wel opzoeken dan. In Ezechiël 13 staat dat. Ezechiël 13. Daar staat in vers 2. van Ezechiël 13. Mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren. En zeg tot degene die uit hun hart profeteren. Hoor des Heere woord. Dat is ook zo'n aardige uitspraak. Degene die uit hun hart profeteren. U dacht misschien dat het een voordeel was als iemand uit het hart spreekt. Maar het is het lang niet altijd. Je hoort niet te spreken uit het hart, je hoort te spreken uit het woord van God. Ik hoop dat u dat goed onthoudt, want ik ben niet van plan het vaak te herhalen. Ik hoop dat u het in één keer hoort, maar onthoud het nou goed. Het moet niet uit het hart komen in de eerste plaats. Het is mooi als het uit het hart komt, maar het moet komen in de eerste plaats uit het woord van God. God moet gesproken hebben en het woord van God moet gepredikt worden. En of de spreker er met zijn hart achter staat of niet, doet niks toe of af aan dat wat gesproken wordt. Onthoudt u dat goed? Of een ongelovige de Bijbel voorleest of een gelovige, maakt niks uit, het is en blijft het woord van God. Dat hebt u toch, hè? Goed. Nou, het woord komt dus niet uit het hart in de eerste plaats. Het is mooi als het zo is, maar het is alleen mooi als het in de eerste plaats voortkomt uit het woord van God. Nou, hier staat dus, zeg tot degene die uit hun hart profeteren, hoor des Heren woord, zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun hart, want nu staat er geest, die hun geest, hun eigen gedachten, hun eigen bedenksels, dat is geest, die hun eigen geest nawandelen. Die nawandelen hetgeen zij niet gezien hebben. En dat zien, dat is uiteraard een verwijzing naar de visioenen. De Heer laat namelijk de profeten wat zien. En daarna moeten ze spreken of profeteren over wat zij gezien hebben. In ieder geval was dat bij Ezechiël zo. Maar er waren in die dagen profeten. Dat was natuurlijk ook alleen maar toen zo, hè. Waarschijnlijk. Nee, niet dus, hè. Nee. Maar er waren profeten die profeteerden terwijl de Heer hen niets had laten zien. Het waren profeten die zelf in duisternis wandelden en daarom zelf wat bedachten. En dan zeiden, de Heer zegt, dubbele punt. Maar het kwam niet uit de mond van de Heer, niet uit de geest des Heeren, maar het kwam uit hun eigen geest en uit hun eigen hart. En dan staat er dus in vers 4, uw profeten, o Israël, maar dat zijn die dwaze profeten dus, uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan te dagen de strijds. Want de gedachte is hier dat door deze valse profeten Jeruzalem verwoest zou worden. Niet gebouwd, maar verwoest zou worden. Vanwege dat niet het woord des Heren, maar mensenwoord gepredikt werd. Het volk wandelde de Heer niet naar, luisterde niet naar het woord des Heren, luisterde alleen naar eigen woord en naar eigen profeten. En het gevolg is, en dat wordt dus natuurlijk ook hier geleerd, dat Jeruzalem zou verwoest worden. En daarom worden de profeten vergeleken met de vossen in de woeste plaatsen. Het plaatje is dat van dat een stad verwoest is, dat er geen leven meer is. En als dat gebeurd is, dan vind je daar nog de vossen. Die lopen dan door de verwoeste stad. Want die vinden daar genoeg te eten. En je moet erbij bedenken dat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen vossen en jakhalzen. Maar bij jakhalzen ben je meer geneigd te denken aan aaseters. Beesten dus die leven van de dood eigenlijk. Maar vossen en jakhalzen zijn eigenlijk gelijk. U merkt dat ogenblikkelijk, want in Nederland hebben wij alleen maar vossen en geen jakhalzen. En in het buitenland zal blijken dat dikwijls dat wat wij een vos noemen, daar een jakhals genoemd wordt. En wat vertaal dan ook. En andersom. Die begrippen lopen door elkaar, want het is feitelijk hetzelfde. Dus niet een kwestie van verwarring, het is gewoon zo dat die soorten in elkaar overgaan. En we hebben daar twee woorden voor, terwijl eigenlijk de Bijbel er maar één woord voor heeft. Nou, uw profeten, o Israël, zijn dus als vossen, en denkt u ook een jakhalzen vooral, als vossen in de woeste plaatsen en door hun toedoen is Israël verwoest geworden en is Jeruzalem verwoest. Er zijn de bressen geslagen in de muren en is de stad aan de verwoestingen, aan het verderf, aan de doden is eigenlijk overgegeven. Vanwege de vossen, vanwege de valse profeten. U vindt dat vele malen. Heel mooi is ook die van Nehemia, die zou ik eigenlijk ook wel willen aanhalen. Ach, ik zou ze eigenlijk toch allemaal wel willen aanhalen natuurlijk. Maar in Nehemia 4 namelijk, daar vindt u dat men in de dagen van Nehemia bezig is om Jeruzalem te herbouwen en dat daar vijanden zijn die dat niet willen. Maar toch ging het wel door, want de Israëlieten, de Joden, waren eensgezind om Jeruzalem te bouwen. En dan staat er dat bij die tegenstanders van de Joden, daar was ook ene Tobia, vers 3 is dat, van Nehemia 4. En er staat er, en Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zeide, al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Ook al bouwen zij, zo er een vos kwam, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Sinds wanneer verscheuren vossen stenen muren? Dat doen ze uiteraard niet, dat kunnen ze ook niet. Toch staat hier van wel, zodat u maar beziet dat dit niet een voorbeeld uit de natuur is, maar in tegendeel, het is overdrachtelijk taalgebruik. Een vos is namelijk een valse leraar, en een valse leraar brengt verdeeldheid. En als het Jodendom verdeeld zou zijn, zouden ze niet in staat zijn de muur te bouwen, dus de stad te bouwen. Want de muur maakt juist de stad tot stad, dat wil zeggen ook tot eenheid. Er komt een muur omheen en is het één stad. Maar als er verdeeldheid zou zijn tussen de bouwers, dan zou er nooit die eenheid tot stand komen. Integendeel verdeeldheid. En letterlijk zou dat betekenen dat de muur dan niet gebouwd zou worden, dus de stad niet. Want wat voor Jeruzalem geldt, gold natuurlijk al eerder voor Babel. Er kwam verdeeldheid bij de torenbouwers en dus werd de toren niet verder gebouwd. Want ook die toren zou een uitdrukking zijn van de eenheid van de mens. Maar waar verdeeldheid kwam, in hun spraak in dat geval, in wat zij zeiden, het is eigenlijk hetzelfde hoor. Maar waar verdeeldheid kwam in wat zij zeiden, daar was het onmogelijk om nog gezamenlijk iets tot stand te brengen. En dat is wat de tegenstanders van de Joden hier zeggen. Was er maar één vos, was er maar één dwaalleraar. Want er zou meteen verdeeldheid komen en het werk zou niet afgemaakt worden. Zodat u maar ziet dat men heel goed op de hoogte was van deze betekenis van de vos. Nou, verder ga ik er toch allemaal niet naartoe, het kost me te veel tijd. Maar inderdaad, neemt u zelf nou de moeite en zoekt u het woord forces op in de concordantie. Dat kan echt, dit is heus niet moeilijk wat ik nou zeg. Kunt u zo zien dat er inderdaad gewoon bij staat dat die vos inderdaad leidt tot de dood. Dat de vos bijvoorbeeld, Hooglied 2, hè, dat de vos de wijngaard bederft. Ja, het zal wel letterlijk zo zijn. Maar u weet misschien dat de wijngaard juist een beeld is van de beloften aan Abraham. De wijngaard, een belofte van nieuw leven, dat is een wijngaard. Israël is een wijngaard, dat hebben we verschillende malen genoemd. En de vos is degene die die beloften inderdaad verdraait en wegwerkt en daar verdeeldheid in aanbrengt, zodat inderdaad zo de wijngaard bedorven wordt. Dat is trouwens ook de gedachte van in het boek Hooglied. Want daar zou een huwelijk tot stand moeten komen. En wat je in Hooglied leest is dat het toch niet gebeurt. Nou, uiteindelijk wel, maar eerst niet. En dat is hetzelfde als dat de vossen komen om de wijngaard te bederven. Als de wijngaard bedorven wordt, is er geen wijn. Als er geen wijn is, is er geen bruiloft. Nou ja, zo kan ik nog uren doorgaan natuurlijk. Want dat is bijbelse typologie. Nou goed, vossen zijn dus dwaalleraren, valse profeten. Zij ontkennen de belofte Gods of verklaren ze anders. Dat wil zeggen, ze verklaren ze weg. Nou, in Klaagliederen 5 vind je dezelfde gedachte als in Nehemia. Dat namelijk de vossen lopen letterlijk over een verwoest Jeruzalem. Sion is verwoest en het is een plaats geworden waar vossen wonen. Ja, inderdaad. Want de verdeeldheid die in het volk gebracht heeft geleid tot de val van Jeruzalem. In Ezechiël vind je verder hetzelfde. En daarna vinden we deze vossen genoemd in het Nieuwe Testament, hier in Lucas 9 en in Matthäus. Maar we vinden hem ook nog een keer genoemd in Lucas 13. Dat is wel erg dicht in de buurt. Het ligt voor de hand om die aan te halen. Lucas 13 namelijk. Lucas 13 vers 32. Vers 31 staat: te diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: gaat heen en zegt tot die vos. Dus Herodes is een vos, volgens de Heer. zegt tot die vos, zie, ik werp demonen, want dat staat er. Ik werp demonen uit en maak gezond heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Enzovoorts. En daarna spreekt hij over Jeruzalem, waarheen hij onderweg is. Maar hij gaat in ieder geval zijn gang. En Herodes was degene die de Heer wel zou willen verdrijven, zou willen doden of op andere wijze wegjagen. Maar Herodes is degene die eigenlijk in de positie staat van antichrist. Als de Heer Jezus de Christus is, dan is Herodes in die dagen de antichrist. Want Jezus is eigenlijk de kroonpretendent van Israël, de rechthebber op de troon, dus eigenlijk de aanstaande koning der Joden, terwijl precies diezelfde titel, koning der Joden, gedragen werd door Herodes, want onder de stadhouder van de Romeinse keizer was Herodes koning van Judea en dus koning der Joden. Maar de Heer was uit Jacob en Herodes was uit Esau, jawel, uit Edom, was een Edomiet, enzovoorts, de grote tegenhanger. En daarmee is hij een voorafschaduwing van de latere koning, latere machthebber in Israël, die wij uit Johannes kennen onder de naam Antichrist, en die wij uit, en als valse profeet, want dat staat erbij, maar die we daarna ook uit het andere boek van Johannes, namelijk Openbaring, kennen, eveneens als valse profeet, maar daar wordt hij aangeduid, niet alleen als valse profeet, maar ook als het beest uit de aarde zal opkomen. Dat wil zeggen, inderdaad, de koning der Joden. Maar dat is niet Christus, maar iemand die zich in zijn plaats stelt. En dat is ook de betekenis van antichrist. Iemand in de plaats van, niet tegen, maar in de plaats van Christus. Dat is de letterlijke betekenis van die term antichrist. En Herodes is daar een beeld van. En Herodes wordt hier aangeduid als de vos, want Herodes is zo'n valse profeet. Hij is zelfs de valse profeet der Herodianen. Dat zijn de aanhangers van Herodes. Maar niet zijn politieke aanhangers zozeer, maar zijn godsdienstige aanhangers. Want Herodianen zijn, waren die Joden die geloofden dat de messiaanse beloften uit het Oude Testament vervuld zouden moeten worden door Herodes. Dat wil zeggen, door een koning op zijn minst uit het huis van Herodes. Het waren een soort Zionisten voordat het Zionisme maar was uitgevonden. Ze meenden, wij zullen het zelf regelen. En hier is een koning der Joden. We moeten zien dat we via hem de Oud-Testamentische profetieën vervuld krijgen. Die gedachte zal in de toekomst uiteraard weer ontwikkeld worden, waarbij een politiek leider ook zal worden uitgeroepen als godsdienstig leider, die namelijk zal moeten leiden tot het herstel van Israël. Wel, daar zal niks van terechtkomen, dat weten wij. Nou, niks. Het komt een heel eind. Maar daarna gaat het fout, want zodra men denkt, nou zijn we er, nu is het vrede en nu is er geen gevaar. Zover komt men dus, onder leiding van die andere Herodes, die toekomstige Herodes. Dan zal een haastig verderf hen overkomen, gedurende 3,5 jaar. En dan zal inderdaad de Heer zelf alsnog verschijnen voor Jeruzalem, de 10e van de eerste maand, de dag van de intocht in Jeruzalem uiteraard, dezelfde plaats waar hij eens kwam, arm, jawel, in het verleden, arm en rijdende op een ezel. En daar hebben wij het nu vanmiddag eigenlijk over. Over die situatie, dat vossen hebben holen, maar de zoon des mensen niet. Dat wil zeggen, degene die zich opstellen tegen God en zijn gezalfde, om de uitdrukking uit Psalm 2 te gebruiken, die gaat het goed. Maar de Heer zelf heeft geen plaats waar hij het hoofd nederleggen. Dat is de gedachte. We vinden die gedachte trouwens vele malen terug in het Oude Testament. Ik kom eigenlijk op deze gedachte via Psalm 90 en 91 en 92 was geloof ik. Want die heb ik gisteren is het, lezen zullen we dan maar zeggen. Maar daar vind je inderdaad diezelfde gedachte terug. Dat het met de ongelovigen, de onrechtvaardigen, de goddelozen zo slecht gaat. Weet u wel. En dat het met de gelovigen toch slechter lijkt te gaan. Althans, zo ziet het eruit. Als men aanziet wat voor ogen is, dan ziet het er zo uit. Maar het eigenaardige is dat dan gezegd wordt dat het precies andersom is, omdat het niet gaat om hoe men die weg aflegt, het gaat erom waar men terecht komt, waar de weg toe leidt. En dat is het grote verschil. En natuurlijk, wij weten dat allemaal, maar ik vraag me af hoeveel van ons ooit daarbij stilstaan. Namelijk dat het niet gaat om hoe men de weg aflegt, maar dat het erom gaat dat men de weg aflegt. Nee, of je dat nou doet kruipend op handen en voeten of op een luxe, zal ik maar zeggen, Harley Davidson. Lijkt me een goed merk in dit verband. Davidson, hè? Wie dan? Ja, met die twee horens erop, dat weet u toch? Nou goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar of men dat nou doet op een luxe motorfiets, of dat men op handen en voeten moet kruipen door de kiezelsteentjes. Dat maakt weinig uit, het gaat om dat men er komt. En of het voorspoedig gaat of niet, heeft er ook niks mee te maken. We weten trouwens dat de zeereis van de apostel Paulus model staat voor de weg van de gelovigen. Onderweg naar Gentse kust, waar die kroonwacht zeer schoon, zo was het toch, zuster? Jawel. En die reis van de apostel Paulus, die leidde inderdaad naar Gentse kust. Zij werden alle behouden met z'n 276, dat weet u waarschijnlijk nog, hè? Ze kwamen allemaal precies waar ze zijn moesten. Maar je kunt moeilijk zeggen dat het voorspoedig ging. Want zij leden schipbreuk. Het schip werd dan ook niet behouden. Nee. Van de aardse vorm van het koninkrijk. Nee, ik moet anders zeggen. De aardse vorm van de gemeente in onze dagen blijft uiteindelijk ook inderdaad niks over. En later zal men zeggen, waar heeft het christendom toe geleid? Tot niks. Nee, dat weten zij niet, maar wij zijn aan Gentse kust geland, weet je wel, met z'n allen. En hoe we daar kwamen, begrijpen we dan ook nog niet. Maar in ieder geval, het is gebeurd. En daar gaat het om. Niet hoe men er komt, maar dat men komt. Niet hoe men volgt, maar dat men volgt. Daar gaat het om. En hoe dat gebeurt, dat ligt niet aan ons. Als wij de Heer volgen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de wijze hoe wij dan terechtkomen op onze uiteindelijke bestemming. Dat is jammer misschien. U vindt dat misschien jammer. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar toch is dit de Bijbelse waarheid. Dat we hem volgen, hoe dan ook. Nou, de situatie is dan deze, dat deze vossen, die gaat het goed. Zij hebben holen, nog wel, maar uiteindelijk niet meer, want ze zullen vergaan. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Dat heb ik nog even in mijn gedachten, Psalm 92 voor me, maar u leest dat maar eens na. Daar staat dat ook inderdaad, Psalm 91 ook, dacht ik trouwens. Maar nu nog hebben zij holen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de vogelen des hemels. En dit weet u waarschijnlijk hoe dat is met vogelen des hemels. Die nestelen altijd in de boom. Die hoe langer hoe dikker wordt. Ja, zoals het lied zegt, inderdaad. Dat is die boom uit, zal ik hem nou eens eerst noemen, uit Ezechiël 31. Die boom is namelijk Egypte. Wat een beeld is van de wereld. En die boom die is daar inderdaad een heel grote boom, waarvan staat dat de vogelen des hemels nestelen in zijn takken. Dat betekent gewoon dat in de godsdiensten en alle politieke, maar vooral godsdienstige streven van de wereld, want dat is zo'n boom die immers opgroeit, steeds breder wordt en steeds hoger groeit, dat daarbovenin nestelen inderdaad de vogelen des hemels. In de smalle betekenis zijn vogelen des hemels uitbeelding van geestelijke machten, geestelijke boosheden in de lucht. Die voelen zich daar wel in thuis. Jawel, want zulke godsdiensten, zulke en al dat soort streven is uiteindelijk demonisch. Inderdaad, ja, want inderdaad, vogelen des hemels zijn uitbeelding van demonen, maar meer in het algemeen is het natuurlijk zo dat de vogelen des hemels weer precies de uitbeelding zijn van een andere geest. Vogel staat namelijk voor geest, hè? Andere geesten, andere goden. Kortom, het staat voor alles wat zich richt tegen God en tegen zijn gezalfde. Precies hetzelfde dus als de vossen. Alleen het ene is een aardsbeeld, ander is een hemelsbeeld. Je zou zeggen, bij vossen zou je misschien geneigd zijn in de eerste plaats te denken aan aardse en dus politieke zaken. En bij vogelen des hemels zou je misschien geneigd zijn eerst te denken aan geestelijke en dus religieuze zaken. Maar in de praktijk worden die dingen toch samen genoemd, hier ook, in één adem. Vossen hebben holen en vogelen des hemels hebben nesten. Gaat niet om het verschil, dat zal er wel zijn, maar daar gaat het niet om. Want de vogel des hemels nestelen per slot van rekening toch in die bomen die inderdaad vanuit de aarde opgroeien naar de hemel. Het vormt toch een eenheid. Nou, dat is die boom van Egypte uit Ezechiël 31, maar voor de hand ligt natuurlijk te zeggen dat het de boom is uit Daniël 4. Daar heet hij niet Egypte, maar Babel. Maar in de praktijk is het toch hetzelfde. Met dit verschil, dat bij Egypte gedacht wordt aan de oorspronkelijke wereld, de wereld van vroeger. Terwijl bij Babel in Daniel 4 eigenlijk in de eerste plaats gedacht zou moeten worden aan het nog toekomstige Babel. Het is dus profetisch. Want niet Egypte speelt in de toekomst een belangrijke rol, maar Babel wel. En waar vroeger, heel van oudsher, ook van voor Babel, Egypte de bakermat was van de menselijke beschaving, daar vinden we vervolgens die zogenaamde menselijke beschaving, want ik kan het woord bijna niet uit mijn keeltje krijgen, die zogenaamde menselijke beschaving dus, inderdaad weer terugkeert tot Babel, waar het in een andere zin ook uit afkomstig was. En daarom, in Babel staat die boom, uitbeelding van inderdaad de Verenigde Staten, ik bedoel de wereldrijken, de koninkrijken der aarde die zich zullen verenigen, weer tegen God en tegen zijn gezalfde in de niet meer zo verre toekomst. En daar zijn we, dat was niet mijn bedoeling, maar daar zijn we terechtgekomen dus bij het beest niet uit de aarde, maar uit de zee. Als je het tenminste allemaal begrijpt, hè? Anders kan ik het ook nou niet helpen. Want er verschijnt niet alleen de antichrist, namelijk de machthebber over Israël, het beest uit de aarde, waarvan Herodes een beeld is, maar er verschijnt ook inderdaad een beest uit de volkeren. Uit Babel is dan de gedachte, waarvan Nebukadnezar een voorafschaduwing was. Maar als ik heb gehad net over Herodes, zou ik nu eigenlijk moeten noemen Pilatus. Want Pilatus vertegenwoordigt inderdaad de heidense koninkrijken. En die samen, Jodendom en heidendom samen, zouden volgens de profetie gezamenlijk zich richten tegen de Messias en zouden hem bestrijden. En dat is precies wat in die Psalm 2 staat, die ik nu al 3 keer geciteerd heb. Namelijk, zij beraadslagen tezamen, Herodes en Pilatus, tegen God en zijn gezalfde. En later in de toekomst zal het zijn het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Oftewel, de koning, de machthebber van Israël, de staat Israël en de machthebber van Babel. Maar in dat Babel staat die boom, oftewel die boom is een uitbeelding van Babel en de vogelen des hemels weer nestelen in zijn takken. Hetzelfde vind je trouwens ook in Matteüs 13. Daar vind je een mosterdboom. Kan eigenlijk ook niet, maar ja, vorsten kunnen ook niet de muur verbreken. Dus het maakt me niks uit. Maar in Matteüs 13 heb je een mosterdboom en die heet eigenlijk ook Babel. Al schud je daar misschien van. Want sommigen... anderen zeggen het is de kerk, maar dat is hetzelfde. Onthoudt u dat? Ben ik nou te snel? Ja, uit die gelijkenis van een mosterdzaadje wat uitgroeit tot een boom en de vogel des hemels nestelt in zijn takken. Wij zijn geneigd te zeggen dat is Babel. Anderen zeggen nee, het is de kerk. Ja, dan zeg ik, dat klopt, dat zeg ik ook. En maar sommigen zeggen nee, het is het evangelie. En dan zeg ik nee, het is niet het evangelie. Daar nestelen de vogel des hemels niet in. Het is niet de boodschap van Christus, het is een boodschap van de antichrist. Dat is waar we het over hebben. Ja. En daar nestelen die vogelen des hemels in, die we al kennen, als de machten der lucht, de geestelijke boosheden, de lucht, degene die in werkelijkheid deze wereld besturen en toch op zijn minst beïnvloeden. Maar het zijn diezelfde vogels die in hetzelfde Matteüs 13 overigens het zaad eten wat langs de weg gestrooid was, het zaad van het evangelie van het koninkrijk. Vogelen des hemels zijn niet een uitbeelding van engelen, in de zin van machten die door God gestuurd worden, maar in tegendeel zijn juist en vooral een uitbeelding van de machten van Satan, die alles doen om de komst van het koninkrijk tegen te houden, de prediking van het woord tegen te houden en het gestrooide zaad weg te pikken. Want dat is wat de vogels doen. En in gedachten zie ik dan allemaal van die kraaien, van die zwarte, bij voorkeur zwarte vogels zie ik dan bezig. Dat zag Abraham ook trouwens. Maar die moesten wegjagen bij het offer. Er was ook allerlei onrein gevogelte. Waren ook vogelen des hemels. Nou, over die vogels gaat het. Die hebben nesten. Dat wil zeggen, alles wat strijdig is met het woord Gods. Alles wat maar goddeloos is. Die hebben nesten. Die hebben holen, maar de zoon des mensen heeft dat niet. Maar het grote verschil is dat de zoon des mensen een plaats heeft waar hij zijn hoofd zal neerleggen. En die plaats is niet hier in deze zienlijke wereld en niet in deze vergankelijke wereld dus, want de zienlijke dingen zijn vergankelijk. Maar in een andere wereld, een onzienlijke wereld. En het is die plaats waar wij als gelovigen inderdaad ook het hoofd nederleggen. En daar is die steen in de droom van Jacob. Hè? Daar is een steen, een uitbeelding van. Jacob legde zijn hoofd op een steen en hij droomde daarover. En daar gaat het om. Het is een werkelijkheid die niet deel uitmaakt van deze zichtbare wereld, maar die deel uitmaakt van een geestelijke wereld. Daarom wordt het ook in een droom vanzelfsprekend voorgesteld. Wel, vossen hebben holen, de zoon en de vogel des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft dat niet. Dat wil zeggen dat hier de zoon des mensen inderdaad wordt voorgesteld als arm en rijdend op een ezel. Ik citeer dus uit Zacharia 9, want daar wordt het zo aangekondigd. De man die geen blijvende stad heeft, geen blijvende rustplaats zoals het voor de gelovigen bekend is. En die dus onderweg is. En wie hem zou willen volgen, moet bereid zijn om diezelfde positie in te nemen. Nee, misschien hoeft het niet, maar dat is wel te verwachten. Bij een andere gelegenheid staat, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Hij heeft niet meer te verwachten. Wij hebben ook niet meer te verwachten in de wereld hier, dan wat de heer in de tijd hier kon verwachten in zijn menswording. En zoals dat begon bij zijn geboorte, eigenlijk toen al meteen buiten de legerplaats, zo heeft het zich ook voortgezet. Zo is het ook altijd gebleven. Een heer die zonder oorzaak gehaat werd. En ik hoop dat u merkt dat ik ook dit citeer. Hè? Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Wat de heer deed, was hen in liefde benaderen en hen confronteren met wat het beste voor hen was. Hen zegenen. En wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde. Hij werd een prooi van de haat van zijn tijdgenoten. Hij kwam om zieken te genezen. En welke zieken zouden niet genezen willen worden? Oh, dat is een strikvraag. Dachten ze gewoon niet aan. Dat is een strikvraag. De meeste niet. Nou, toen in Bethesda denk ik altijd maar aan. Dat vind ik altijd een goed voorbeeld. 5 zalen vol. Nee, ja, een uitbeelding van allen die onder de wet zijn. Jawel, natuurlijk. Maar goed, 5 zalen vol. En er was er maar 1. Wilt gij gezond worden? En inderdaad, er was er maar 1 die gezond werd. Dus bepaalt niet veel. Maar men moet dan inderdaad gezond willen worden. En men zal dan ook inderdaad tot die Heer moeten gaan. Met alle consequenties van dien. Geen plaats om het hoofd neder te leggen. Maar wel inderdaad deze belofte van eeuwig leven. Want daar gaat het om. Nou, toen waren er allerlei mensen die zeiden van, nou hebben we bezwaar. Want eerst werd er gezegd, Heer, ik zal u volgen waar je ook heen gaat. Toen zei de Heer, nou, maar dan, heb je voortaan geen vaste woon- of verblijfplaats meer. Toen was er een die zei, nou Heer, laat mij dan toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Toen heb ik altijd gedacht, nou dan doe je dat toch even en dan volg je. Dan haal je hem wel in als hij al weg is. Maar dat is natuurlijk niet de gedachte. Het gaat niet om het begraven zelf. Het gaat er uiteraard om dat de goede man, die vader, nog niet was overleden. En dan wordt het wat moeilijk om hem te begraven. En met andere woorden, de man die zegt gewoon, als mijn vader is overleden en begraven, want dat gebeurde daar dezelfde dag. Normaal gesproken, als mijn vader niet meer leeft, dan zal ik u volgen. De man is 103 jaar geworden, maar goed. Denk ik dan. Ik bedoel maar zo, dan zul je waarschijnlijk lang moeten wachten. Het is een nobel streven te zeggen, ik moet eerst voor mijn gezin zorgen. Mijn oude vader heeft mijn hulp nodig. Het is toch vanzelfsprekend dat ik zorg voor mijn oude vader. Jawel. Maar dat is niet vanzelfsprekend als je de Heer wil volgen. Dan is er een hemelse vader die veel ouder is, die veel oudere rechten heeft ook, en die zou in de eerste plaats gevolgd moeten worden. Als men de Heer volgt, moet men niet zeggen, ja, maar ik heb eerst nog andere verplichtingen. Dat kan niet. Prioriteit heeft het. Als men de Heer volgt, heeft dat prioriteit, staat voorop. Dat zou men het eerste moeten doen. En dat is geen zaak van rijkdom, maar in het tegendeel van armoede. Dus de Heer zegt tot hem, laat de doden hun doden begraven, hetgeen krasse taal is. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Hij zegt, al die mensen zijn dood. Laat ze dat zelf regelen, dat is hun wereld. Waar er nog bij komt, dat als de, dat was in die dagen ook zo, als men niet door de een verzorgd wordt, dan wel door de ander. Dat is misschien wat cru gezegd, ik weet het, maar dat staat hier toch. Wat de Heer tot die man zegt, is, er zijn anderen genoeg die daarvoor kunnen zorgen. Ze zullen hem heus niet boven de grond laten staan als zover is. En er zullen toch anderen zijn die wel voor hem... Dat is, daar staat hij toch? Ik kan het ook niet helpen. Maar er staat, doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Let op, ga heen. Dat wil zeggen, verlaat dat vaders huis. Het is bijna hetzelfde als wat tot Abraham gezegd wordt. Of werd. Ga uit uw land, uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En hij zegt tot hem, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Er is niks verkeerds met het zorgen voor je familie en voor je ouders. Maar er staat iets anders voorop. Dat is namelijk het dienen van de Heer. En dan vers 61, ook een ander zeide, Heer, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. Ik heb de indruk dat dat ongeveer hetzelfde is als vers 60, en dat het ook betekent, niet alleen van, ik ga even zijn gedag zeggen, ben ik zo weer terug en dan loop ik mee, want dat hoef je niet eens te vragen, dat kun je zo doen. Maar het zal waarschijnlijk ook wel betekenen dat eerst die familie verzorgd zou moeten worden en misschien wel overleden zou moeten zijn of zoiets. En dat pas dan, nadat dat allemaal geregeld is, dat men pas dan bereid zou zijn om de Heer te volgen. En de Heer zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, ziet naar hetgeen achter is. Dat is het antwoord op die opmerking, laat me eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. De Heer zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, bekwaam door de koninkrijk Gods. Zodat dat huis inderdaad behoort tot hetgeen achter is. Wat het dan ook zijn mogen, in elk geval staat voorop dat als men de Heer wil dienen, dat dat inderdaad voorop staat. Dat er niks anders is dan dat. Dat heeft prioriteit. Ik weet wel, het is voor mij wat makkelijk praten. Ik ben opgegroeid in een gezin waar het prioriteit had. Waar alle privézaken ondergeschikt waren. Ze waren er wel, maar ze waren ondergeschoven, betekent dat ondergeschikt aan het dienen van de Heer. Ja, en niet alleen omdat mijn vader evangelist was of zoiets, maar omdat dat nou eenmaal zo hoort in het leven van een gelovige. Als men het eigendom is van de Heer, zou men hem in de eerste plaats moeten dienen. En als de Heer dan zegt, maar dan moet je ook voor dit zorgen en voor dat en dat zou je moeten doen en zus. Nou, dan zou je dat moeten doen. Maar dat staat hier niet. Prioriteit heeft het dienen van de Heer. Onder alle omstandigheden. En waarom is dat zo? Nou, om de wel zeer simpele reden dat het ons enige voorbeeld voor een christelijke levenswandel nog altijd is het voorbeeld wat de Heer Jezus onszelf heeft nagelaten. Van wie bekend is punt 1 dat hij geen privéleven had? Maar het is niet mijn punt, het is mijn punt 1, niet het Bijbelse punt 1. Hè? Maar en wie vervolgens bekend is dat hij maar één roeping had, en daar is al het andere weer aan ondergeschikt, namelijk het dienen van zijn hemelse Vader. Hij was gekomen om de wil Gods te doen. En ik zou niet weten waarom dat voor een gelovige anders zou zijn. Hij die onze herder is, onze voorloper, onze leidsman, wie wij nawandelen, hij heeft het voorbeeld gegeven, hij heeft die weg gegaan en van ons wordt precies hetzelfde verwacht. Ik weet wel, als het hier zo staat, dan staat het hier heel scherp, zwart-wit. Ik weet ook uit de praktijk dat het allemaal echt wel meevalt. En dat de Heer van een gelovige ook niet het onmogelijke eist. Maar niettemin, in principe, daar zouden we mee vertrouwd moeten zijn. En wij worden erop, opgepakt. Ja, ik sta te denken, zal ik voorbeelden geven? Maar ik vind het zo moeilijk, omdat ik de voorbeelden zou moeten geven uit particuliere aangelegenheden. En daar kun je beter niet over praten, lijkt mij. Maar hoe dan ook, als de Heer een beroep op u doet. Dat kan op een bepaald moment zijn, of niet? Nee, de telefoon kan gaan. Ja, dat kan. Ik hoop niet dat die gaat nu. Maar de telefoon kan gaan bij u thuis bijvoorbeeld. En er is iemand ik zal maar heel algemeen zeggen, die wil het evangelie horen, blijkbaar. En u zit net aan tafel om te eten. En zo, wat doet u dan? Ik laat het koud worden, gegarandeerd. Maakt me niks uit. Denk er niet eens aan. Dat is maar een voorbeeld, dat is een belachelijk voorbeeld, ik weet het. Want u zult zeggen, wat maakt dat nou uit? Je gooit het daar in de magnetron. En dan, natuurlijk is het een belachelijk voorbeeld. Maar je kunt het eten gewoon laten staan en je zult van honger niet omkomen. Maar dat is maar alleen maar als voorbeeld bedoeld. Het zijn dingen die namelijk voorrang genieten. Onder alle omstandigheden hebben die dingen voorrang. Nou, ik ga toch niet verder op die dingen door. Maar wat u onthouden moet is inderdaad dat bij de Heer deze dingen voorrang hadden. De dienst aan zijn hemelse vader, al het andere was daaronder geschikt. Precies hetzelfde is voor ons ook de situatie. Als het tot gevolg heeft dat we geen plaats hebben om het hoofd neer te leggen, wel dan is het zo. Als dat tot gevolg heeft dat wij in onmin komen te leven met onze familie, en ik weet dat velen van u onder dat soort omstandigheden terecht zijn gekomen, dan is dat zo. Dat is niet wat je zoekt. Ik denk niet dat er iemand ooit dat zoekt. Maar daarom kan het wel gebeuren. En in sommige gevallen is er inderdaad geen andere keus. Nou, daar gaat het om. Maar als u in zo'n situatie terecht bent gekomen, bedenk dan dat de Heer zelf in zo'n situatie terecht was gekomen. Die namelijk, en dan zou ik geneigd zijn weer de oude schriftplaatsen te citeren, die namelijk in de gestalte des God zijnde het geen roof heeft geacht om zichzelf te vernederen. Ik citeer het iets anders dan dat het letterlijk staat, maar dat doe ik met opzet. Die in de gestalte des God zijnde en goden even gelijk zijnde het geen roof geacht heeft om zichzelf te vernederen, zich te ledigen, de gestalte van een slaaf, want dat staat er, een dienstknecht aan te nemen, de mensen gelijk te worden, enzovoorts. En als mens heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en daarom heeft hij inmiddels een plaats om het hoofd neder te leggen. Dat is de gedachte. Maar dat voorbeeld, wat in Filippenzen 2 dan gegeven wordt, dat voorbeeld, dat hebben we hier uiteraard ook. Want waar het om gaat is natuurlijk dat wij een enorme rijkdom ontvangen en meer nog zullen ontvangen van de Heer. Het is namelijk die Heer die volgens 1 Petrus 1 ons heeft wedergeboren tot een levende hoop en tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is of wordt voor u. Dat is onze bestemming. Rijkdom. Rijkdom en heerlijkheid zijn begrippen die bij elkaar horen. Dat is wat ons beloofd is. Maar aangezien rijkdom en heerlijkheid samenhangt met verhoging, zal het duidelijk zijn dat aangezien verhoging volgt op vernedering, dat rijkdom en heerlijkheid dus inderdaad volgt op armoede. Hetzelfde verhaal. Want dat is wat er van de Heer staat. Hij heeft zich vernederd onder de krachtige hand Gods, zou je moeten zeggen. En daarna heeft diezelfde krachtige hand Gods ook hem verhoogd. En als in de toekomst rijkdom is, dan is dat omdat er eerst armoede aan vooraf gaat. En ik denk hier goed om, ik heb het niet over materieel bezit. Uiteraard, ik heb het over geestelijke dingen. Dingen in het algemeen. Armoede wil dan zeggen dat men in de wereld niet veel heeft. En heus, ik heb het niet over geld in de eerste plaats. Want dat is het niet, daar zit het hem niet in. Het gaat erom wat men inderdaad bezit in de wereld, wat weg echt van de wereld is. En de bedoeling is dat het niet te veel is, opdat wij ons inderdaad als gelovigen zouden uitstrekken naar hetgeen voor is en niet naar hetgeen achter is. Er staat hier ook, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. En wat achter is, is al wat we in de wereld hebben en we zullen het uiteindelijk toch achter moeten laten. En wie omkijkt, is niet geschikt, staat hier. De bedoeling is inderdaad dat we niet zien naar hetgeen achter is. Dat is ook wat Paulus zei, in hetzelfde Filippenzen overigens, hè. Als hij het heeft over zijn weg als gelovige, zijn levensweg, zegt hij, ik weet ook niet, hij zegt, maar ik doe maar één ding. Dat is, maar vergeet hetgeen achter is en uitstrekken naar hetgeen voor is. Dat is één ding, hè? Dat zijn niet twee dingen, dat is één ding. Dus je namelijk dat wat achter is niet vergeet, dan kun je ook niet uitstrekken naar hetgeen voor is. Je kijkt of achterom, gedenk de vrouw van Lot, staat er dan bij een andere keer. Hè? Nee, staat ergens aan, maar het is wel in zo'n verband. Hè? Je kijkt of achterom of je kijkt vooruit en dat heeft te maken met een levensinstelling. Kijken wij achterom of kijken wij vooruit? Zien wij op de heerlijkheid die God ons heeft voorgesteld? Of zien wij op hetgene wat wij misschien voor de Heer zouden moeten opgeven? En ik blijf erbij dat waar we opgeroepen worden om te kijken, daar gebeurt dat opdat we ons toch vooral maar niet zouden uitstrekken naar hetgeen voor is. En ik weet, en dat weet u hopelijk ook, dat als wij omkijken, dan zal dat meteen tot gevolg hebben dat we onze blijdschap verliezen. Dat we ons onze armoede bewust zijn en dat soort dingen meer. Maar de bedoeling is dat we vooruit zien, omdat we ons bewust zouden zijn van de hemelse roeping die wel deelachtig zijn geworden. En van de rijkdom die aan de Heer gegeven werd na zijn armoede. En dus ook ons bewust zijn van de rijkdom die ons gegeven zal worden. Wanneer we inderdaad de hand aan de ploeg geslagen hebben. Gearbeid hebben op de akker of in de oost of hoe het maar heten mag. Want wie bekwaam is tot het koninkrijk God zal inderdaad daarvoor van de Heer ook zijn loon ontvangen. En dat is het beeld wat ons voor ogen gehouden wordt. En dat is ook de gedachte die ten grondslag ligt aan de zogenaamde kerstgedachte. Ik heb wat moeite met het woord altijd hoor. Ik heb trouwens altijd wat moeite met traditie. Moet u zich niks van aantrekken. Dat is mijn frustratie zeker of zo. Maar kerstgedachte, weet je wel. Nou. Maar die kerstgedachte haal ik in elk geval uit Zacharia 9. Bekende tekst hoor. Zacharia 9. En waar staat in vers 9, verheug u zeer, gij dochter Sions. Maar als je het vers verder leest, weet je helemaal niet meer waarom je zou moeten verheugen. Want er staat, verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter van Jeruzalem, wat hetzelfde is natuurlijk. En er staat, ziet, uw koning zal u komen. Nou, dat is reden om te verheugen natuurlijk. Maar er staat meteen achter, rechtvaardig. En hij is heiland, arm en rijdende op een ezel. En dat is de anticlimax. Het begint mooi. Uw koning komt, rechtvaardig, wordt er iets minder rechtvaardig. Want dat betekent dat de onrechtvaardige iets te wachten staat. Rechtvaardig en hij is redder. Ja, hij zal oordeel brengen en redden, inderdaad. En dan arm, dan moet hij ons redden. Moet die koning wezen? Arme. Arm en, maar en kan je ook opvatten als namelijk. Want er komt de illustratie. Arm namelijk rijdende op een ezel. Op een veulen, een jongere ezelinnen. En we zijn gewend om het vers in overeenstemming met de schrift overigens toe te passen op de bekende intocht in Jeruzalem. In de tijd. Maar u weet, ook dat was een anticlimax, want het begon met gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna, de zoon van David, enzovoorts. Dat was toch, had toch iets met het merk te maken. Hè? Hosanna, de zoon van David, ja zeker wel. Hè? Maar het was een anticlimax, want toen men Jeruzalem zag, toen weende de Heer over de stad, omdat hij wist, en daarna ook zei, dat hetzelfde Jeruzalem wat ze daar zagen liggen, niet de koning zou welkom heten, maar in tegendeel de koning zou doden, om niet te zeggen vermoorden. En de stad zelf zou verwoest worden. Waarom? Vanwege die vossen. Toch? Vanwege die vogelen des hemels. Die het gestrooide zaad zouden wegnemen. Wat tot gevolg zou hebben dat het ongelovige volk en de ongelovige stad verwoest zou worden. En dat is waar het hier om gaat, maar het is in het algemeen de beschrijving van de eerste komst van Christus uiteraard. Dit is niet de beschrijving alleen maar van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Integendeel, het is de beschrijving van de hele eerste komst van de Heer Jezus in vernedering, rijdend op een ezel, want het gaat niet alleen om de letterlijke betekenis daarvan, hoewel die er is, maar het gaat ook en vooral om de geestelijke betekenis daarvan, namelijk een Heer die in vernedering verscheen en in plaats van te rijden op het paard zijner majesteit, uit Zacharia 10 vers 3, reed hij op de ezel van armoede in Zacharia 9 vers 9. 10 vers 3 staat dat, hè? Paard zijner majesteit. Dus zodat erbij staat dat een paard de uitbeelding is van majesteit, maar de ezel van het tegenovergestelde. En dat is wat er toen gebeurde. Het was een uitbeelding van de hele eerste komst van de Heer Jezus in vernedering, opdat hij daarna door God zelf verhoogd zou worden. Diezelfde gedachte wordt later in het Nieuwe Testament vele malen aangehaald. Omdat wij nou eenmaal leven in de dagen waarin geen koninkrijk en waarin geen majesteit, geen heerlijkheid geopenbaard is. Dat wil zeggen, er wordt geen heerlijkheid gezien. Dat is problematisch genoeg, want onze ogen hebben niets om zich op te fixeren. Of we nou wel of niet kijken, dat maakt weinig uit. Met de ogen dicht is alles duister, met de ogen open denk ik ook. Dat is niet zwartgalligheid over mij, dat is gewoon zo. Met ogen open is het ook duister, je ziet alleen maar duisternis. Licht is dat wat in het woord van God tot ons komt. En licht is wat voor de toekomst beloofd is. Wanneer we inderdaad de Heer zullen zien in eer en heerlijkheid. Waarbij wij in het beloofde koninkrijk inderdaad onze ogen op zullen slaan. En daar zullen zien het lam dat het kaars, de lichtbron is inderdaad van dat nieuwe Jeruzalem, van het koninkrijk dus. Dat is het. En in geestelijke zin is dat nu dus ook zo. Want voor zover wij wat zien, kunnen wij alleen maar zien overdrachtelijk, namelijk de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het lam staande als geslacht, maar niettemin een lam. Dat kwam in vernedering, dat inderdaad gedood werd, maar wat opstond uit de dood en inderdaad heeft overwonnen. Het verhaal van het lam is eigenlijk precies hetzelfde. Het lammetje, het arme lam, wat inderdaad ook in Jeruzalem in het huis genomen zou moeten worden op de 10e van de eerste maand, de dag van de intocht in Jeruzalem. Maar het is het lam wat gedood zou worden om daarna toch weer te leven. En in dat lam is inderdaad overwinning. In dat lam is heerlijkheid. En bedenk dan dat niet leeuwen op de troon komen, lammeren komen op de troon. En blijken dan dus alsnog een leeuw te zijn. Ja, dat is, het, dat is inderdaad Openbaring 5. Hè? Zal u tonen wie er op de troon zit. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Maar er staat erachter en ik zag en ziet een lam. Staande als geslacht. Dat is wat wij kennen. En dat is waar we ook deze dagen bij bepaald worden. Dat inderdaad een wereld die niet alleen arm is in geestelijk opzicht. Maar een wereld die inderdaad ook arm is aan licht. Hè, een duistere wereld. Dat in die duistere wereld inderdaad licht kwam. Maar ik moet u wel zeggen dat dat licht nog steeds in de wereld niet gezien wordt, nog steeds door de wereld verworpen wordt. En als wij het wel zien, komt dat omdat we onze ogen richten omhoog op een Heer die weliswaar vernederd werd in het verleden, maar die verheerlijkt zit aan de rechterhand Gods en die ook in heerlijkheid in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Die Heer dienen wij te kennen en te dienen. Amen. Zullen we danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor de rijkdom die wij toch gevonden hebben in uw woord. Dat wij die wellicht arm zijn in deze wereld, toch deze belofte hebben van grote rijkdom, van erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Wanneer we tenminste zijn gekomen tot het aanvaarding van die heiland die u ons gegeven hebt. Wanneer we tenminste geluisterd hebben naar de stem die door hem tot ons gekomen is. De stem van de goede herder die voor de kudde uitgaat, die als eerste van de kudde ook inderdaad de eindbestemming bereikt heeft en verheerlijkt is aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we deze dingen uit uw woord mogen leren. En dat we mogen leren dat niet de omstandigheden bepalend zijn, niet de wijze waarop de weg wordt afgelegd, maar dat bepalend is dat of wij volgen hem die door u gegeven is als verse en levende weg. Een weg die leidt tot de Vader en achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom. We danken u, Vader, dat we in een duistere wereld en in dagen van duisternis ook bepaald mogen worden bij het licht wat in de wereld gekomen is. Een licht, een kleine ster misschien, maar een ster die ons dan toch leidt naar de bestemming die u voor ons hebt weggelegd. We danken u, Vader, voor die eeuwige zaligheid, voor het eeuwig leven wat er is in een heiland die door de vernederingen heen juist verhoogd is geworden en die als lam staat, hoewel het geslacht was. Wij danken u dat we in hem overwinnaren geworden zijn. En dat we uw woord hebben dat ons gegarandeerd dat wij in Christus zelfs meer dan overwinnaars geworden zijn. Omdat we met hem verbonden zijn die de dood en de macht van Satan heeft overwonnen. Wij danken u, Vader, dat we deze middag zo mochten samenkomen. We mochten bepaald worden dat de weg naar verhoging inderdaad gaat door vernedering. En dat de weg naar rijkdom inderdaad gaat door armoede. En dat de weg naar rust inderdaad gaat door strijd. Maar we danken u dat we in Christus mogen weten deel te hebben aan de overwinning en die rijkdom en die rust. Omdat u die beloofd hebt aan een ieder die tot hem zou komen. We danken u, Vader, dat we tot hem mochten komen die deze rust beloofd heeft. We hebben ook de vrijmoedigheid om onszelf ook voor de komende dagen bij u te brengen, opdat u onze harten zal richten op uzelf en op het werk wat u gedaan hebt door het kruis van Golgotha. Het werk wat u gedaan hebt waarbij het recht zijn loop had en waarbij een gevallen wereld geoordeeld werd, maar waarbij bovendien een nieuwe schepping tot stand kwam in Christus, onze Heiland. Wees u zo ons nabij, opdat we zouden leven tot uw eer en opdat we zouden komen tot aanbidding van u, die ons uit de duisternis getrokken hebt tot uw wonderbaar licht. Amen.